Express. NPO Radio 1. NTR.
Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is een bokslegende die al haar wedstrijden won, wat haar de bijnaam Lady Tyson opleverde. En vanaf maandag is ze weer te zien in de tv-serie Dream School, waarin bekende Nederlanders proberen jonge schoolverlaters te inspireren om zichzelf te ontwikkelen. En dat heet een uitdaging. Hier is Lucia Rijker.
Kunststof.
Uw presentator is Petra Possel.
Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 22 februari. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR op Radio 1. We zijn er van maandag tot en met donderdag om 19:30. Lucia Rijker, welkom. Leuk dat je er bent.
Hoi.
Jij hief je handen ten hemel toen Joost Prins je aankondigde. Was dat om die onverslagen, om wedstrijden die altijd gewonnen zijn? Is dat wel goed voor een mens om altijd te winnen?
Nou, ik heb ze niet allemaal gewonnen. Dus één die ik ben knock-out gegaan, was tegen een man.
Ja.
In Jaap Edenhal was dat volgens mij.
Meteen knock-out.
Na de tweede ronde was dat. Dus dat was mijn eigen verlieswedstrijd. Maar dat was tegen een man, dus die tellen we niet mee.
Maar is het goed voor een mens om, als die bokst tegen vrouwen, vrouw tegen vrouw, ja, om dan eigenlijk altijd te winnen? Is dat goed voor je moraal?
Is dat, ja, ik weet niet beter.
Nee?
Ja.
Dan ben je eigenlijk gewoon een heel verwend meisje dus.
Nou, denk ik niet.
Behoorlijk vertikken gehad.
Nou, omdat mensen zien natuurlijk alleen de wedstrijd. Die zien niet de voorbereiding. Die zien niet al die wedstrijden die afgelast zijn. Die zien niet de uitdagingen voor de wedstrijd. En ook niet de uitdagingen waar je mee kan tijdens de wedstrijd. Dus winnen is niet alleen je hand omhoog. Het is ook het overwinnen. En ik denk in het overwinnen dat ik heel veel heb moeten overwinnen. Ook in mijn tocht naar het kampioen worden. En naar verhuizen naar Amerika. En toenertijd een mannensport die toch niet echt erkend werd.
Ja. Dus
dat is de moeilijke weg. Het verliezen is meer de tegenslag dan letterlijk het verliezen.
En hoe bepalend is dat winnen voor de rest van je bestaan eigenlijk geworden? Bijvoorbeeld nu zit je een dream school te maken met allemaal, ja, jongeren. Ja. Speelt winnen dan eigenlijk nog een factor?
Nou kijk, je kunt niet springen van 6 keer wereldkampioen naar coaching, daar zit een gat. En dan moet je transformeren als mens. En die transformatie ben ik eigenlijk al begonnen in 1993... toen ik voor het eerst in boeddhisme in contact kwam. En
toen was je in de 20 nog, hè?
Ja, en ja, dat was bijzonder voor mij, want je ziet het pas als je het doorhebt. En dat is eigenlijk een beetje, was het motto toen. Je ziet het pas als je het doorhebt. Dus er wordt je niet verteld, dat mag niet en dat mag wel, en dat is goed, dus dat is slecht. Maar ga maar beginnen. En op het moment dat ik begon te chanten, ik begon Namyo Rengekyo te chanten. En daarmee zet ik mijn leven in beweging. En
vertel in het kort even wat chanten is.
Chanten is het herhalen van een zin. Dat kun je 10 minuten doen, een kwartier. Dat kun je een uur doen, dan kun je 3 uur doen.
Mm-hmm.
Of langer. Dat kun je alleen doen, dat kun je een groep doen. Samen dezelfde chant herhalen. En dan krijg je, ja, de bedoeling van die chant is, of de betekenis is, ik devote mijzelf aan de mystieke wet van oorzaak en gevolg door middel van geluid. Ja, wat betekent dat dan? Nou ja, daar kom je achter op het moment dat je het gaat doen. Mm. Ja, je boort iets aan. Je zet iets in beweging. Je gaat verder kijken dan je neus lang is. Je gaat meer verantwoordelijkheid nemen voor je acties, je gedachten, je woorden, je daden. Je gaat herkennen dat je misschien niet in een level staat hoeft te blijven. Sommige mensen leven hun hele leven in hel, honger of dierlijkheid. Maar weten niet dat ze erin zitten. Dat is gewoon een manier van leven. En de maatschappij leeft ook in hel, honger en dierlijkheid. Je wordt je bewust als je in zo'n levensstaat zit. Dus heb je ook de tools om hoger te gaan zitten. In leren, in compassie, in het delen, het geven. In een, ja, het bewustere gedeelte van het, hè, van je hersenen, van het mens zijn. Het vermogen wat we ook hebben, want we zijn geen dieren. En hel, honger, dierlijkheid Dat zijn eigenlijk de lagere staten.
Maar heb jij je dan in die transitieperiode, die begon ergens toen je in de 20 was, jaren 90, heb je je toen eigenlijk getransformeerd van een bokser die wilde winnen naar een vrouw die empathie heeft, kan coachen en andere mensen kan begeleiden in het leven? Want daar zijn we nu, hè?
Ja, ik denk dat alles niets is verloren tijd. Wat voor opleiding je ook volgt, wat voor pad je ook volgt, alles is waardevol. Dus voor mij, op het moment dat ik begon te chanten, alles was waardevol. En ik ging het ook als waardevol zien. Ik ging het ook gebruiken. En nu gebruik ik alles wat ik geleerd heb. Wat ik overwonnen heb, wat ik geleerd heb over mezelf. De analyse van wat is angst, hoe overwin je angst. Durven te kijken naar je angst. Gehechtheid, roem, waarom, wat wil je. Wat is eigenlijk mijn taak hier op deze aarde? Wat is de taak van de mensen? Hoe kun je dat zo goed mogelijk in werking zetten, in gang zetten? Het mens zijn, wat betekent dat? Want daar word je niet mee opgevoed en je leert het ook niet op school.
Als we dit nu toepassen op die serie die jij maakt. Je maakt die serie met Erik van Hetzelfde. Hij is een oud rector. Hij heeft een lange staat van dienst in het omgaan met moeilijke jongeren. Jongeren die wat problematisch in de schoolcarrière staan. Jij zelf hebt een carrière als kickbokser, als bokser, als kampioen. Ook als actrice in films. Coach ben je, deels woonachtig in L.A., deels in Nederland. En samen zijn jullie eigenlijk de leidende figuren met die jongeren in Dream School, wat aanstaande maandag weer op televisie te zien is. Er is één seizoen geweest, dit is het tweede seizoen. Daar werk je eigenlijk, je zou die serie ook kunnen noemen, de harde lessen van het leven.
Ja. Erik en ik maken niet Dream School. Dream School is een concept. Wij stappen daarin samen met de jongeren en ook met de regisseuse en de hele crew. Dus iedereen doet eigenlijk mee. Iedereen transformeert en iedereen groeit. Dus het is niet, wij gaan die jongen helpen. Onze intentie is om, ja, voor mij dan om bewuster te maken, maar ik word ook bewuster tegelijkertijd. Zij helpen mij ook, of zij reflecteren mij ook tegelijkertijd. En ook Erik. En Erik reflecteert mij ook. Dus het is eigenlijk een soort van kookpan waar wij allemaal, waar alle impurities, onzuiverheden, naar boven komen drijven. En dan is het de mogelijkheid voor ons om daarnaar te kijken en daar wat mee te doen. Zo heb ik het in ieder geval deze keer ervaren.
Ja. En wij staan naar buiten. Wij kijken naar de beeldbuis. Wij kijken daarnaar en wij zien wat jullie daar allemaal aan doen zijn. En dat is geen kattenpis, om het maar even heel plastisch uit te drukken.
Nee, het is zeker geen kattenpis. Je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt er naar kijken van een soort soap opera van, oh, kijk hun nou dat en dat doen. En je kunt er naar kijken van, goh, wat zou ik doen? En waar doe ik dat?
Wat is de gemeenschappelijke factor van de jongeren waar jij en Erik die 3 weken mee optrekken, wat jou betreft?
Ik denk dat we allemaal dat is heel moeilijk te beantwoorden, denk ik. Ik denk dat Erik en ik allebei teachers zijn. En ik denk als leraar wil je iets doorgeven, je wil een impact hebben. Daarnaast leren de jongeren ons dat zij wel bereid moeten zijn om iets te willen leren. Om geïnspireerd te raken. En dat wij elke keer weer leren om het los te laten. Je doet je best en je laat het los. Je doet je best. Je kunt niet de jongen controleren. En daar vallen wij ook in. Dat je toch een soort identiteit hebt van, ik ben leraar, dus ik ben coach. Hoe je het noemen wil.
Ja, je denkt dat je een autoriteit bent, maar dat is niet altijd zo.
Nee,
dat blijkt ook heel rechtmatig. Erik hetzelfde vertelde dat in deze serie, deze tweede serie, dat onderweg vier jongeren zijn afgevallen. Die doen niet meer mee. Die hebben niet meer meegedaan.
Ja.
Dus dat betekent dan was het een pittige weg. Want als je niet meer meedoet, dan ben je eruit gestapt, toch?
Ja, maar niet meer. Kijk, het niet komen betekent niet meer meedoen. Het programma is nog steeds bezig. Mm-hmm. De montage. Het wordt nu uitgezonden. Het is nog steeds aan de gang.
En het gaat door, bedoel je dan ook?
Ja, dus je kunt er... Ik weet niet meer... Als Erik zegt dat ze niet kwamen opdagen... er waren een aantal die niet echt aanwezig waren. En er waren ook die gewoon letterlijk niet kwamen... omdat het te veel naar boven kwam. Dus de confrontatie met zichzelf was te groot. Dat houdt niet in dat zij niet transformeren. Dat houdt niet in als zij zichzelf straks op televisie zien... dat ze niet dan de boodschap krijgen.
Jij vindt dat eigenlijk te narrow-minded om het zo te framen van... ze kwamen niet opdagen, ze spijbelen, ze zijn er niet, dus ze doen niet mee.
Kijk, dat geldt dus ook wel voor gewone school. Dat je in principe, als je niet komt opdagen... dat je de stof die je geleerd wordt niet meeneemt. Dat is in dit geval niet het geval.
Mm-hmm.
Waarom Dream School is ook een televisieprogramma. Dus er wordt straks in die feedback die zij krijgen... dat heb je op school niet. Je gaat weg en het is over. Dat is nu niet het geval. Het komt op televisie, je ziet jezelf. Daar krijg je weer reacties op. En je ziet hoe jij, wat jij doet. Je ziet ook, en wat wij ook zien... is een derde van wat de jongeren achter de schermen doen... hebben wij niet meegekregen. Dat zie ik nu ook. Dat ik denk, wauw. Janaisha van Dream School 1, die doet nu MAO 2. Nou, dat was een hele moeilijke tante tijdens Dream School 1. Je kunt het niet voorspellen wat er gebeurt. En wie ben ik dan om te gaan voorspellen dat als je niet komt... dat het ook niet werkt?
Het kan langer doorwerken, het kan op een andere manier werken.
Het kan op een andere manier. Het is natuurlijk wel zonde wat je misloopt. Hè? Hoeveel mensen willen niet wereldkampioen worden? Ja, ik wil wereldkampioen, weet je het zeker? Ja? En op het moment dat ze dan tegen de klappen aanlopen... denk ik, dat doet pijn. Dat gebeurt. Dus op het moment dat je denkt, ik wil Dream School doen... dan zie je het vanaf de televisie en je kijkt een paar episodes... en je denkt, gebeurt mij niet. Maar Dream School ervaren en Dream School zien... zijn twee verschillende dingen.
Wat in ieder geval voor mij als kijker opviel... bij die twee afleveringen die ik heb gezien... is dat het minstens net zo confronterend is voor die jongeren die meedoen... die soms geleid worden door angst, dan door verdriet, dan door pijn... En alles wat daarbij hoort. Maar dat het ook heel confronterend is voor jullie, zoals je al zei. En ook voor de docenten die daar dan een dag gastdoos zijn.
Wat maakt de Dream School is dat iedereen die meedoet... het is een egobreker voor iedereen die meedoet. Als je denkt dat je het weet, word je geconfronteerd.
Met jezelf?
Ja, als je niet in het moment bent, word je geconfronteerd. Als je uit je nek lult, word je geconfronteerd. Zoals ik het zo zeg, maar...
Ja, nou, dat is duidelijke taal.
Ja, het is gewoon... ze spiegelen ontzettend. En iedereen spiegelt elkaar. En het mooie is, als je docent bent op een gewone school... dan ga je straks in de meeting met alle andere leraren... en dan hou je elkaar toch in stand. Want je hebt een positie. En die wordt in stand gehouden. Met Dream School niet.
Nee, dus dan zie je bijvoorbeeld dat Kim Veenstra... fotomodel, fotograaf, hè... want zij ontwikkelt zich nu tot fotograaf... Dat zij enorm veel contact heeft met de jongeren. Ook omdat ze haar eigen persoonlijke geschiedenis... vreselijk moeilijke jeugd, rommelig noemt ze hem zelf... heel met gevoel voor understatement... dat ze die in de strijd gooit. Ze laat hun zien dat zij zelf ook daar is geweest.
Nou, ze laat zichzelf gewoon zien. En ze heeft, kijk, je kunt jezelf pas laten zien als je er zelf naar gekeken hebt. Als je geconfronteerd wordt en je hebt zelf niet naar jezelf gekeken... of in ieder geval niet verder dan je neus lang is... of je zit vast in een imago, dan word je geconfronteerd. En Kim heeft gekeken. En ook haar verleden heeft haar gedwongen om te kijken. En daardoor kan ze het heel mooi gewoon zo op tafel gooien. Zij schaamt zich niet voor wie zij is... en ook niet voor wat zij heeft gedaan. Ja. En als we dat allemaal gewoon doen, dan zou het een betere wereld zijn. En het is toch...
Maar, ja? Daar moet je wel wat voor overwinnen.
Ja.
Bijvoorbeeld, kon jij dat makkelijk?
Nee. Dat is nog steeds een strijd. Elke keer is het een gevecht tegen de image die ik van mezelf heb.
Wat is het image dan dat je van jezelf hebt?
Dat
verandert. Stoere vrouw?
Ja, vroeger, ik was known as the most dangerous woman on earth.
Ja.
Nou, ga daar maar aan staan. Als je eigenlijk een heel gevoelig, onzeker meisje bent... en je wordt in één keer neergezet als Lady Tyson... in the most dangerous woman on earth.
Mm-hmm.
Nou, dan mag je niet kwetsbaar zijn, huilen, verdriet hebben... depressief zijn, moeite hebben met hele simpele dingen... onhandig zijn. Nee, dan moet je altijd sterk zijn. Nee, dat is niet zo. Dus en als ik dat dan ook van mezelf ga eisen... dan kom ik in de knel.
Maar er is iets gekomen in jou. Ik weet niet of het dan te maken heeft met die periode dat je het boeddhisme ontmoette. Ja. Dat je dat los hebt gelaten. Of dat je
dagelijks. Dagelijks is dat een keuze om dat los te laten. Want elke keer, en dat merkte ook met Dream School 2, val je weer in een gehechtheid aan iets. Dus Dream School 1, nou, heel goed ontvangen. Dan gaan we Dream School 2 in. Oké, dan wil je het eigenlijk net zo goed doen als Dream School 1. Dan denk je misschien dat je iets weet. En dan weet je het nog steeds niet. En dan moet je opnieuw weer loslaten en weer helemaal in het moment kwetsbaar durven zijn. En ook weer verhalen. Overnieuw. Ja, en dat is... Dan loop je... Iedereen liep er tegenaan. De crew, regisseurs, Erik, ik. En dat zul je ook zien in Dream School. Dat wij daar allemaal...
Niets was hetzelfde.
Niets. Wij ook niet. Maar niemand is hetzelfde als vorig jaar. Iedereen verandert.
Het is een interessante ontmoeting van jou is met Jade. Jade is in transitie naar vrouw. Maar jij blijft hem eigenlijk in het begin consequent hij noemen. En dat vindt Jade niet leuk. Nee. En dat loopt uit op een confrontatie. Want Jade raakt daardoor haar motivatie kwijt. En ze spreekt jou daarop aan. Laten we even luisteren naar een fragment. Ja.
Maar net als Jade zich weer een beetje probeert in te zetten, gaat het opnieuw mis.
Oké. Hier, gooi het dicht dan.
Ik ga het niet doen hier, maar dat doet, is het een beetje in proportie.
Hij vraagt iets, hè?
Sorry.
Dus ja.
Sorry.
Ja, sorry, maar...
Jade vraagt iets. Mijn excuus. Ja, maar...
Niemand heeft een probleem met mij daarom. Wordt gewoon als mezelf gezien, niks aan de hand. En dan zegt volgens degene waar je tegenop kijkt, zegt dan het... Hetgene wat je niet wil horen.
Kan ik je verhaal vertellen over mezelf?
Ja.
Toen ik een kindje was, zei mijn oma dat ik een jongen had moeten zijn. En toen zweerde ze zo dat Jezus had een fout gemaakt... omdat ik allemaal dingetjes deed die jongens deden. En op dat moment, vergeet ik nooit meer, stopte ik en keek ik aan... toen dacht ik dat er iets verkeerds met me was. En jaren later moest ik tegen een meisje vechten die had gezegd... dat ik een gendertest moest laten doen, anders zou ze niet tegen mij vechten. En toen werd ik zo boos. Ik denk, ik kom je halen. Ik zal je laten zien wie ik ben. Ik heb haar ook opgezocht en geconfronteerd. Niet wetende dat dat met mijn oma te maken had. Die dat toen tegen mij zei. Anders had het me niets gedaan. Dat heb ik weten om te draaien. Waardoor als iemand dat tegen mij zegt, heeft het geen kracht meer. Maar toen wel, heel lang. Dus ik herken het wel. En dat ik per se, ik die persoon moet zijn die dat tegen jou zegt, is geen toeval.
Hoe luister je hier naar? Je zit heel erg te lachen, maar ik zie je ook enorm wild bewegen naar alles wat achter het glas bij de regie gebeurt. Dus oftewel...
Nou, ik hoor alles in beelden, ja. Dus op dat moment zie ik de situatie terug. Ik hoor aan mijn stem en ik zie hoe ik me voel. Ik weet precies, dat zal ik mijn leven niet vergeten natuurlijk. Maar ik zie ook, als ik vertel over die situatie... hoe ik dat ervaarde met mijn oma... maar ook hoe dat zich manifesteerde in boosheid... naar toen die tegenstander en wat ik toen deed om me gelijk te halen. En wat ik zag in Jade, die projectie van haar boosheid en verdriet op mij.
En ja, boosheid omdat ze eigenlijk een heel leven lang afgewezen is.
Precies, ja. En ook een stukje controleverlies, hoor. Want ik denk... Wat ik later merkte aan het einde van de show... waar ik haar vrienden ontmoette en die noemde haar allemaal hij. Dus het was ook voor haar een nieuw begin. Alsof ik ga nu Dream School doen en nu ben ik een zij. En iedereen moet dat gewoon volgen en ik doe alles op gevoel. Dus
Jij, voor jou was zij nog een hij?
Ja.
Jij zag een hij?
Ik voelde, ik kijk niet, ik voel. Dus alles is op gevoel. En op dat moment vond ik het zo moeilijk... om mijn gevoel even uit te schakelen naar mijn hoofd te gaan. Hè, want ik doe alles op gevoel. En zij. En oefenen. Ik heb echt geoefend. Zij, Jade, zij. Want ik wil iemand geen pijn doen. En als iemand dat van mij vraagt...
Iemand waar ze heel erg tegen opziet, hè, zegt Jade in dit fragment. Ja, dat iemand waar ze heel erg tegen opziet... Ja. dat die haar identiteit eigenlijk niet accepteert. Hè? Want dat daar is ze zo verdrietig over, denk ik.
Nee, ik accepteerde haar identiteit wel, maar ik voelde het niet zo op dat moment. Omdat ze nog in transitie is.
Mm-hmm.
Dus ik sta in mijn eigen werkelijkheid op dat moment. En daarvanuit reageer ik.
Wat betekende dit nou?
Ja, wacht even. En op het moment dat zij niet geaccepteerd wordt zoals zij dat wil, dan komt er iets naar boven wat dan op mij geprojecteerd wordt op dat moment. En dat was perfect voor ons. Ook voor mij om te laten zien wie ik ben in mijn hart. En ook te zien dat je niemand op een voetstuk zet. Dat je in het moment met iedereen bent.
Mm-hmm.
En daarvanuit leeft. Want een voetstuk, wat is een voetstuk? Een voetstuk is een projectie van iets wat niet werkelijk is. Dus ik wilde niet op een voetstuk.
Jij wilde niet diegene zijn tegen wie ze opkeek?
Nee, je mag van mij kwaliteiten aannemen die je in jezelf wil ontwikkelen. Maar niemand, nooit niet op een voetstuk zetten. Want dan kan je alleen maar afvallen. Ik wilde één op één met Jade. Ik wilde dat Jade ook mijn kans gaf om in het moment me met haar te verbinden. En niet die mevrouw Dream School 1 die dit, dat en dat doet, waar zij verwachtingen van heeft, die dat, dat en dat doet. Nee, hier ben ik, hier nu. En reageer op mij nu. En als dat betekent dat ik jou pijn doe, wil ik ook dat je me dat laat zien.
Mm-hmm. Jij gebruikt in die scène, dat zit in een ander fragment, maar dan gebruik je het woord falen. Ik heb gefaald. Dat zeg je tegen haar. He? Gefaald in. Vind ik wel heel sterk namelijk.
Ja, het is heel sterk woord. Teleurgesteld. Ik heb jou teleurgesteld. Mm. En kijk, je moet zien dat op het moment dat mij dat gebeurt, ik ook in mijn proces zit van, waarom doe ik dat? Ik krijg de hele crew over me heen. Nu zeg je het weer, nu zeg je het weer. En dan achter de schermen zei ik het nog steeds. Toen dacht ik, waarom zeg ik dat dan? Wat is dit dan?
En het is bijna Gilles de la Tourette, alsof je het moet zeggen of zo.
Omdat ik het zo voel. En toen dacht ik, ja, ik doe alles op gevoel. Als ik met jou praat en ik vraag aan jou, hoe gaat het met je? En jij zegt, oh goed, maar ik voel dat het niet goed gaat. Ja. Reageer ik op wat ik voel. En dat is mijn overleven altijd geweest. Als vechter, als mens, als coach, als spreker. En hier moest ik even schakelen. Dat ik dacht, hoe kan ik nog op mijn gevoel, maar even schakelen en even trainen. Zij.
Mm.
Zij. Nou, dat heb ik gedaan.
Als je ziet bij docenten tijdens Dream School dat ze hun eigen kwetsbaarheid laten zien. Bijvoorbeeld Kim Veenstra, over wie we het net hadden. Anderen doen het ook. Roos Slikker zit erin. Die laat heel erg zien waar ze vandaan komt, wie ze is en met welke pijn ze op dit moment te dealen heeft. Welk verdriet. Word jij ook aangemoedigd om veel van jezelf te laten zien? Of is dat dan toch nog wel een hobbel die er genomen moet worden?
Nou, ik heb 13 documentaires gemaakt waar ik altijd mezelf laat zien. En waar mijn kwetsbaarheid mijn kracht is. En waar ik geleerd heb, waar ik dan natuurlijk, toen ik voor het eerste film over mijn leven zag, dat ik dat heel eng vond. Ik kan me nog herinneren dat ik een heel kleine teddybeertje had. Dat was nog een vechtfilm, toen was ik volop in training. Shadowboxers heette die film, documentaire. En ik was aan het praten. En terwijl ik aan het praten ben, kijk ik om. En dan zet ik mijn beertje tussen me. Ik was mijn bed aan het opmaken tussen de kussens neer. En ik begin te praten. En ik kijk terug of hij niet omgevallen was.
Ja.
Dat was zo'n kwetsbaar moment voor een vechter. Met zo'n kwetsbaarheid naar dat kleine beestje. En dat vond ik zo eng. Toen ik die film zag, dacht ik, oh, dat mag niemand weten. Dat ik met een knuffeltje slaap. Maar dat ik ook eigenlijk heel erg gehecht ben. Dat elke reis kocht ik een knuffeltje. Want ik was altijd op trainingskamp. Daar begon het mee. Maar dat was juist mooi. En toen ik een film maakte waar mijn moeder in zat. Mijn moeder was ontzettend kwetsbaar. Die had een hersenbloeding gehad. In een rolstoel. Die wilde niet gefilmd worden. Vond ik ook heel eng. Om mezelf te laten zien. De kracht van de liefde, waar ik mijn verhaal vertel over mijn geaardheid, vond ik heel eng. De kracht van stilte. Stil zijn 3 uur en helemaal terug naar mijn zintuigen gaan. En dat laten zien op camera. Ik denk dat dat mijn kracht geweest is. En dat het mooiste is als je authentiek durft te zijn, dan pas kun je een impact hebben. En het blijft eng, elke keer weer.
Dus binnen de Dream School ook.
He? Ja, daarvoor heb ik ja gezegd tegen Dream School. Omdat ik leer ook van Dream School, elke keer weer.
Wat is dan een moment dat je, nou ja, dat we je daar bloot zien?
Dat komt nog.
Dat komt nog?
Ja. Dat komt in de les van. Nou, ik ben de naam even kwijt. Jinek?
Jinek, Eva Jinek.
Ja.
Televisiepresentator, interviewster.
Ja.
Amerikaanse van geboorte.
Zo'n mooie les. Die heeft echt een hele bijzondere les. En ook een ontzettende impact gemaakt op de jongeren. Ik ga niet vertellen wat er gebeurt.
Nee. We gaan daar naar kijken. We gaan nu even naar het nieuws. Het is wel grappig dat jij na moet denken over Jinek. Terwijl wij voor ons, wij staan ermee op en we gaan ermee naar bed.
Ja,
dat heb je bij die vrouwen die de hele wereld afreizen.
Ja,
en dan weer in
de televisie,
precies. Geeft niks. We gaan zo meteen even bellen met iemand die je denk ik wel een beetje kent. In ieder geval zeg maar een oude bekende.
Oh ja.
Zometeen na 8 uur als we naar het NOS-journaal. Ja, je bent natuurlijk heel nieuwsgierig wie dat is.
Ja.
Hè? Ik ga lekker nog niks zeggen. Zometeen na 8
NPO
uur.
NPO Radio 1.
Kunststof.
En mijn gast in Kunststof dit uur is Lucia Rijken, kickbokser, bokser, kampioen, actrice, coach, deels woonachtig in L.A., deels in Nederland, reizend vanuit een koffer. Maar daar heel veel, en met een hondje, niet te vergeten, want die heeft ze bij zich.
Mr. Jones.
Mr. Jones ligt gewoon heel rustig te slapen, terwijl wij echt een onverschrokken interview hier hebben. Maar dat vind ik eigenlijk wel geruststellend. Ik had je beloofd, we gingen even bellen. En dat gaan we ook doen. We gaan bellen met iemand die er vorig jaar bij was. Bij de vorige serie van Dream School. Janaisha, goedenavond.
Goedenavond.
Wat leuk dat je aan de telefoon wilt komen.
Ja, ik vind het ook echt superleuk.
Hey, Janaisha.
Hey.
Leuk! Verrassing!
Yes!
Janaisha, jij hebt vorig jaar meegedaan aan Dream School. Wat heeft dat voor jou betekend?
Dream School was voor mij echt best wel een heftige ervaring. In het begin wist ik ook echt niet zo goed wat ik ermee moest. En in het begin had ik echt iets van, waarom heb ik dit eigenlijk gedaan?
Mm-hmm.
Omdat het best wel een intensief lesprogramma was. Maar nu ik inmiddels weer op school zit, merk ik toch aan heel erg veel dingen, dat ik er zoveel aan heb gehad.
En wat dan precies?
Ik ben als persoon. Nou, ik kan nu volle lesdagen op school zitten. Ik heb nog 700%, dus ik ben altijd aanwezig.
Altijd aanwezig.
Op mijn slechte dagen, dat ik me echt gewoon best wel ziek voel. Of dat ik denk, nou, ik heb geen zin. Dan haal ik toch weer positiviteit eruit om toch naar school te gaan. En dan uiteindelijk als ik op school ben, vind ik het allemaal niet zo erg meer. Ik ben ook veel beter in contact met mensen. Dus ik heb ook veel minder ruzie en veel minder drama in mijn leven. En op school gaat het eigenlijk ontzettend goed. Terwijl ik echt zo een idee had gekregen dat ik eigenlijk heel dom was. In Dream School werd mij gewoon geleerd, maar ben niet dom. Het gaat gewoon echt wat lastiger. En nu kom ik er eigenlijk achter dat ik ook echt niet dom ben. Dus supergoed nu.
Ja, wat goed. Ik herinner me jou als een best wel boos meisje. Is dat boze meisje nu weg? Zo klink je bijvoorbeeld helemaal niet nu.
Ja, klopt. Ik was inderdaad heel erg boos altijd. En ik heb er gewoon mee leren omgaan. Ik heb wat dingetjes geleerd in Dream School en hoe ik ermee moet leren omgaan. Ik zeg niet dat ik helemaal niet meer boos ben. Want ja, het zou niet gezond zijn, denk ik. Maar ik heb ook mijn momenten. Ik weet alleen nu gewoon veel beter hoe ik ermee om moet gaan. En ik sta veel positiever in dingen. Dus als ik boos word of ik voel dat ik boos word, dan loop ik gewoon even van de situatie weg. Om vervolgens dan weer terug te gaan en er dan een oplossing voor te hebben. Waardoor ik dus niet meer op een schreeuwende manier bijvoorbeeld mee om hoef te gaan. Maar dat ik het ook gewoon normaal zou kunnen uitspreken.
Janaisha, ik wil je ook even iets vragen. Als je zegt dat je heel veel geleerd hebt van Dream School, hoe belangrijk was het toen je jezelf op televisie zag voor de impact voor jouw proces?
Het was heel belangrijk. Ik wist helemaal niet hoe boos of hoe ik in situaties stond op het moment dat ik boos was. Je hoort het wel van mensen van ja, wow, je bent echt, als jij boos wordt en zo. Maar toen ik het zelf zag, besefte ik me van ik wil niet eens zo zijn. En ja, dan leer je ook gewoon van waarom word ik eigenlijk zo boos? En dan ga je er gewoon anders naar kijken. Het gaat nu eigenlijk gewoon goed, omdat ik het gewoon heb gezien en ik wil niet zo gezien worden door andere mensen.
Mooi, wat mooi. Je ziet die impact meteen, hè? Oorzaak en gevolg. Als je erin zit, zie je het niet. En op het moment dat je het ziet, dan zie je die impact. En dat is ook het hele bijzondere aan Dream School, is dat we terug kunnen zien. Ik kan ook mezelf terugzien. Ik leer ook van mezelf en ik leer ook van jullie. En iedereen die kijkt, leert van elkaar. En dat vind ik zo bijzonder aan Dream School. En ja, ik wil je ook even feliciteren. Ik ben ontzettend trots op je. Je hebt zoveel overwonnen tijdens Dream School, maar ook na Dream School en ook met het overlijden van Danilo.
Danilio echt... was een van de andere ja. jongeren. Hè?
Ja.
Met wie iedereen eigenlijk een hele warme band heeft opgebouwd.
Ja.
En hij is ja. overleden na, vlak na de eerste serie.
Ja, en dat zijn ook allemaal weer dingen die een impact hebben op iedereen. Dus ik
denk dat dat ook iets is geweest waardoor iedereen nog meer is gegroeid. En ook naar elkaar toe is gegroeid. Omdat zo'n ervaring natuurlijk is ook weer iets waar je van moet leren in je ja. leven. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. En toen besefte ik eigenlijk van, kijk wat je hebt en waar je eigenlijk niks mee doet. En toen weet ik nog bij de reunie dat we naar een filmpje keken van Danilo's vader. Mm. En dat hij toen zei van, ik hoop dat jullie er meer van uithalen. En dat jullie het ook voor hem er nog meer uithalen.
Ja.
En sinds die dag heb ik echt zoiets van, bij alles wat ik doe, denk ik van, zou ik er nu echt blij mee zijn als ik vandaag bijvoorbeeld niet meer hier zou kunnen zijn? Waarom zou ik het niet doen?
Mooi.
Dus waarom zou ik het laten liggen?
Goed hoor. Trots op je.
Ja, Nijsja. Ja. Dank je wel. En ga zo door. Fantastisch.
Ja,
dank u. Ja. Hey, dikke knuffel. Dag lieverd.
Knuffel terug. Doei.
Dankjewel. Doei doei.
Jongens, er wordt hier toch wat afgeknuffeld. Lisanne Fedegan, ik denk dat ik het zo uit moet spreken, ja. is eindredacteur namens producent No Pictures Please. Die hebben gesproken en zij zegt, voor Lucia is het soms moeilijk om over zichzelf heen te stappen. Ze kan zich de problemen van de jongeren erg aantrekken. Het grote talent en tevens de valkuil van Lucia is dat ze zich totaal verbindt aan het hele programma. Maar daardoor is ook helemaal stuk na 3 weken. Ik zeg tijdens zo'n draaiperiode ook wel eens dat ze niet altijd met de groep moet gaan lunchen en dat ze zich af en toe even terug moet trekken. Helemaal stuk na 3 weken.
Ja, ja, ik...
Je kan niet anders.
Nee.
Je wil ook
ik moet
niet
ook
anders.
Mezelf... Nee, het is... Kijk, we werkten echt hele lange dagen, 16 uur, maar het zijn geen gewone uren. In de lunch wordt alles besproken. Je komt binnen, we hebben meteen een meeting over de dag. Continu verandert het. Je moet continu bijspringen, aanpassen. En dan ga je naar huis. Of, ik ga niet naar huis, ik ga slapen in een huis. En dan moet ik het nog verwerken. En wat ik dan voel achter het gedrag, de pijn en het verdriet. Ja, daar lig ik dan wakker van. En dan ga ik mediteren en dan moet ik het ontladen. Dus ik heb wel een hele zware klus, 3 weken lang, 24/7. Maar geen medelijden met mij. Alle zorgverleners in Nederland, jeugdhulp, hebben het zo zwaar. Leraren op school, die hebben dit 24/7.
Ja, jij doet dit nu 3 weken, bedoel je?
Ja, 3 weken is natuurlijk niet te vergelijken met...
In een snelkooppan, hè?
Ja, en ook natuurlijk met camera's en microfoons. Dan gebeurt er heel veel. Maar al respect.
Deel jij ook met deze jongeren de jeugd die jij hebt gehad? De moeilijke periodes, de ups en downs. Want jij zegt zelf over je eigen jeugd ook dat het niet alleen maar rozengeur en maneschijn was, toch?
Ja.
Vertel je daarover?
In Dreamschool 1 kon ik daarover vertellen. Kreeg ik daar ook ruimte voor. Maar het was een ander begin. Hè. De opening was zoals Kim dat deed. Dat is makkelijk 1 keer. En de 2e keer kan je niet meer met het verhaal komen.
Nee, van het was allemaal zo.
Ja,
zo
denken ze. Ja, dat hebben we gezien. Dat weten we nou wel. Ja, krijg je dan? Dus dat is het niet. Je moet nu gewoon de tools gebruiken die je hebt. Maar je kunt niet meer het verhaal neerleggen. Dus ik kan me heel erg identificeren. Niet met iedereen. Maar dat geeft niet. Als ik maar mee kan voelen. En vol blijf houden. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Erik, hetzelfde met wie je natuurlijk dit schip in bent gegaan, vertelde ons dat je ook kampt en kampte met gezondheidsklachten vlak voordat je die 3 weken inging.
Ja, ik kwam uit het ziekenhuis en dat was best heftig in Amerika. Ik was naar beneden bij de Hall of Fame en dat was 2-3 dagen echt non-stop, red carpet, handtekeningen, foto's, je neemt het, met te weinig eten en heel veel gereisd. En toen gleed ik weg eigenlijk. En toen, voor ik het wist, zat ik in een ambulance en toen lag ik in het ziekenhuis.
Wat is dat wegglijden?
Ja, wegglijden, dat je wegzakt gewoon. En toen dachten ze dat ik een TIA had. En die man dacht dat ik een hersenbloeding had, omdat 1 kant uitgevallen was.
Ja.
Volgens hem, volgens mij niet. Maar ik, zo eigenwijs ben ik dan ook wel.
Jij keek in de spiegel en je zei nee hoor.
Nee, die kon ik dan niet omhoog houden, die spiegel. Maar hij moest dan reageren en knijpen en wat. En uiteindelijk ja, die doktoren allemaal kijken en scans en weet ik wat en niets kunnen vinden. En dan denk ik, ja, zie je wel, ik ken mijn lichaam toch, denk ik dan. Ik moet gewoon rusten en goed eten, denk ik dan. En dan, ja, in Amerika, dan in zo'n ziekenhuis, dan nemen ze geen risico. En,
want dat was zo, rusten en goed eten?
Ja, ik moest echt rusten. Toen ik eruit kwam, kon ik niet meteen goed functioneren. Dus ik heb moeten herstellen. Voor ik naar Nederland kon vliegen. Want ik zou die dinsdag na de Hall of Fame meteen naar Nederland vliegen. Want we zouden reunie doen van Dream School.
Ja.
Dat ging niet. Toen heb ik echt elke dag mijn ticket moeten verzetten. Ik heb hem 5 keer moeten verzetten voor ik dacht van nou, nu kan ik vliegen.
Hé, maar dat is toch niet dat je gewoon even te weinig eet?
Nou, dat is als je... Niet even te weinig eten hoor. Maar ik heb vroeger, toen ik begin 20, heb ik ooit ook zoiets gehad.
Mm-hmm.
En dat was echt als ik mijn lichaam en mijn geest uitdaag en niet goed eet.
Mm-hmm. Dus je gaat gewoon te ver.
Ja. Ja, als ik te lang de signalen eigenlijk denk van nou, het kan nog wel. En dat was dat weekend, trok ik eigenlijk wel door. Ja, toen was het een soort van wake-up call. Van hé, wacht even, Rijker, even pas op de plaats.
Ja. Maar daar ben je niet goed in. Want ik hoor net nog vertellen wat je eindredacteur van dit programma nou zegt. Ze stopt niet, ze gaat
nou,
door.
Nou, Lisanne, hey. Jij bent ook... Hè?
Nou ja, je zit er nu hartstikke patent bij. Ja. Maar speelde dat een rol? Want Erik van hetzelfde, die zei tegen ons... wij hadden het er allemaal heel moeilijk mee. Met de gezondheidsklachten van Lucia.
Oh, vertel.
Oké. Wat wel heftig was, is Lucia 6-7 weken voor de opnames een TIA had. Zo noemt hij dat.
Mm-hmm.
Dat kon je ook nog wel merken doordat ze later kwam en dingen herhaalde.
Ja, ik was wat langzamer in mijn respons en in mijn verwerking.
Ik vind het wel een beetje confronterend om dit zo voor te lezen. Maar goed,
ja.
Het is aan de andere kant misschien ook wel iets waar je van denkt... ik wil hier een beetje weg bij blijven. Dat kan ik me ook voorstellen namelijk.
Nou, kijk, het glas is altijd half vol.
Ja.
Dus voor mij was Dream School eigenlijk ook een mooie opportunity... om meteen aan de bak te gaan. Want we hadden ook een neuroloog en die kon heel mooi uitleggen wat er gebeurt.
Erik Scherder, hè?
Ja.
De walking, de lopen theorie, ja,
neuropsycholoog is hij.
Ja, neuropsycholoog.
En die kon heel mooi vertellen hoe die verbinders, hoe je die moet trainen. Dus voor mij was Dream School gewoon ook meteen een hele mooie training... om weer meteen te verbinden.
Mm-hmm. Maar er was niet iets dat angst heet. Angst voor je eigen gezondheid bijvoorbeeld. Voor je fysieke toekomst.
Angst voor mijn eigen fysieke toekomst. Nee. Nee. Ik heb wel momenten gehad waar ik dacht... oké, nu moet ik even pauze hebben. En even alleen. Dus dat ik wel me afscherm. Ja, ik heb wel opgelet.
Mm-hmm.
Dus dat ik... ook al heb ik alles gegeven met wat ik had... heb ik toch iets meer opgelet van... nou, even naar je kamer, Loes, als ik dat, hè, als er een kans was.
Rust nemen.
Ja, als we een hele lange dag... dan even 20 minuten naar mijn kamer. Even alleen zijn. Maar ik kan het geen rust noemen, moet ik je eerlijk zeggen. Dat is gewoon bijna niet mogelijk.
Ik was er al bang voor.
Ja.
Dat is niet een eigenschap die jou heel erg gegeven is.
Rust nemen?
Rust nemen. Want je zoekt het in Shanta, je zoekt het in... boeddhisme, je bent toch op de een of andere manier zoekende naar evenwicht, mag ik het zo noemen?
Nou, ik zoek naar de balans in de onbalans. Dus kijk, als je zo'n programma maakt en er zijn zoveel jongeren, je doet het of je doet het niet.
Mm-hmm.
En dan heb je een keuze, je doet het niet. En dan is er geen programma. En dan heb je 15 jongeren en dan. Dus je doet het wel. Met wat je hebt. En dat heb ik gedaan.
Maar met alle risico's van dien. Want je kan jezelf daarmee ook je eigen gezondheid in de waagschaal stellen. Je kan jezelf beschadigen daarmee. Je kan te ver gaan.
You can rest when you're dead.
Ah, oh, dat is, die komt waarschijnlijk ook straks op die tegel te staan.
Nee.
Het is waar. We spraken met je broer.
Je hebt het wel opgemoeten, ja.
Harold Rijker, 1,5 jaar ouder, taxichauffeur. we weten bijna alles van je. Hè? Mm. Lucia heeft een groot natuurlijk talent. Je hoeft haar maar één keer iets uit te leggen en dan begrijpt ze het meteen. Als ze was gaan tennissen, had ze daar alles gewonnen. Maar voor tennisles hadden we geen geld. Mm. Onze ouders gingen scheiden toen Lucia 14 jaar was. Er was wel wat strijd thuis, maar de levensles die we van onze ouders meekregen was toch van iets simpels iets goeds maken. Dat kon mijn moeder ook heel goed.
Ja, dat kon ze zeker.
Geef eens een voorbeeld daarvan.
Nou, hoera-soep.
Hoera-soep?
Ja, hoera-soep. Dat was een soep van alle blikjes en leftovers die, ze, die we thuis hadden.
Dat heet tegenwoordig is dat een hele campagne no waste, maar dat deed je moeder al.
Ja, ja. Dat was een hoera-soep. Die waren zo lekker, dat was met liefde gemaakt.
Gewoon er iets van maken.
Ja, met wat je hebt.
Is dat inderdaad goed overgesprongen op jou? Ja. Die eigenschap?
Dat denk ik wel, ja. Ja, maar ach, mijn moeder was zo'n schat. Het lieve en het geven en het zorgzame. Dat heb ik ook van mijn moeder. En het glas is half vol. Dus ze kon overal positief inzien. Ja.
Hoe was dat dan dat je vader en moeder uit elkaar gingen toen je 14 was? Ja. Met een gezin met 4 kinderen in Amsterdam-Noord.
Dat is verschrikkelijk als tiener. Die ruzies, dat was echt traumatisch. Ik denk voor elk kind is een scheiding traumatisch en verschrikkelijk. En voor mij ook. En dat is me ook altijd bijgebleven. En ook dat mijn vader eigenlijk terugverhuisde na 16 jaar scheiding toen hij kanker had. Mijn rijker vader. En toen heeft mijn moeder hem verzorgd tot aan de dood. Dat is ook heel speciaal.
Hij is weer terug in huis gekomen.
Hij verhuisde naar de overkant bij mijn moeder. Ja. In het bejaardentehuis ging hij wonen. En mijn moeder die verzorgde hem, die kookte voor hem. Elke dag.
Ach, wat lief.
Tot ze dood, ja.
Jij zegt heel nadrukkelijk bij je rijker vader, omdat je veel later erachter kwam dat je een burgersvader hebt. Oftewel, je biologische vader is een andere vader geweest.
Ja.
Heeft dat eigenlijk. Hoe bepalend is dat geweest voor. Ja. Met terugwerkende kracht? Want je jeugd zag er opeens toch anders uit. Je vader was je vader dus helemaal niet. Was wel een Surinamer, maar een andere vader.
Ja, dat is heel moeilijk te beantwoorden. Als je zegt, mijn vader was mijn vader niet. Dan klinkt dat als niet waar. Mijn vader was niet mijn biologische vader. En ik had niet zijn genen. Maar hij heeft zijn uiterste best gedaan om mij op te voeden. Groot te brengen. Met het vermogen wat hij in zich had als vader.
Jij was geen ander meisje dan de rest van de kinderen. Of je voelde dat in ieder geval niet zo.
Dat weet ik niet. Het is heel moeilijk terug te draaien of dat wel of niet het geval is en of je het wel of niet wist. Dat weet ik niet. Ik heb wel wat gevoeld als tiener. Maar dat kan van alles geweest zijn. Ja, en dan heb ik ook een biologische vader en ik lijk ontzettend op hem. Ik heb echt zijn genen. Ook zijn talenten.
Dat hij is ook bokser?
Hij heeft vroeger gebokst als kind. Hij is leraar. Gewoon karakter trekken. Hard lachen, heel scherp oog voor, als leraar. Ik kan dingen heel goed zien, hè? Dus zien niet alleen met mijn ogen, maar gewoon zien en voelen. Sterke persoonlijkheid, als hij binnenkomt, denk je dat daar bekende ster binnenkomt. Mm-hmm. Zo'n grote aura heeft hij.
Woont hij in Suriname?
Nee, in Nederland.
Nederland. Ja,
hij leeft nog. Hij wordt in mei 95.
Wow.
Ja.
Dat is nou wel fijn dat je een vader van 95 hebt.
Ja, het is heel bijzonder. Ja. Het is echt, ik heb ook een familie erbij met 5 kinderen. Waar ik sprekend op lijk. Dus het was echt een soort awakening.
Ja. Maar kun je eigenlijk zien dat de keuzes die jij hebt gemaakt in je leven, de carrière die je hebt gemaakt, maar alles wat daarbij hoort. Want die carrière betekende ook dat je heel veel sociaal leven opzij moest schuiven.
Ja.
Want je hebt gewoon keihard gewerkt. Want je stond daar in die ring. Dat te maken heeft eigenlijk met die toch wel wat rommelige jeugd.
Nou kijk, als je de westerse psychologie kijkt, dan zou je dat kunnen denken. Ja. En als je dan naar de Vedic astrology gaat, dan kijk je en dan staat daar dat het allemaal er staat. Dus
Dat het
die
is.
Bokser, die vechter, die staat er. Die leraar, die transformatie als leraar staat daar ook allemaal in. En al die karaktertrekken staan er ook allemaal in. En dan denk je, ja, dus die boosheid en dat vechten. Dan denk je, oh, komt dat dan door die tienerjaren?
Stukje... Ouders gescheiden.
Ja, zijn meteen. Hè, dan gaan we meteen als therapeut kijken van, nou, dat moet dat zijn.
Dat is onze Freudiaanse opvoeding, hè?
Ja, ja, is ook een stukje genetisch. En het is ook soms bestemd dat je met bepaalde kwaliteiten het leven inkomt. En daar moet je wat mee. En dat, hè, met westerse psychologie gaan we het altijd weer kijken naar dit leven alleen. Dus die ouders die deden zo en die, je had niet dit. En daardoor ben jij nu zo. Maar er wordt niet gekeken naar...
Dit ben jij.
Genetisch. En wat was je in het vorig leven? Is er zoiets als een vorig leven? Waar kom je mee binnen? En dat is zonde, want je kunt namelijk in westerse psychologie niet overal antwoord op krijgen. En daar komt spiritualiteit weer bij kijken. En dat is een aanvulling. En ook astrologie. En daar kijken we dan niet naar.
Nee, want jij staat heel vaak tegenover kinderen, met kinderen, jongeren, ja, in Dream School, vaak ook nog kinderen. En dan zeg je heel vaak tegen hun, hou op slachtoffer te zijn. Dat is eigenlijk een heel belangrijke mantra. Mm-hmm. Mm-hmm. Neem er niet genoegen mee om slachtoffer te zijn van het leven wat je tot nu toe hebt gehad, waar heel veel kwetsuren zijn opgelopen.
Ja.
Buiten je schuld om.
Ja, ga in je vermogen staan. Wat is jouw potentie? En het is voor iedereen anders. Je bent niet zoals een ander. Je kunt jezelf met niemand vergelijken. Mm-hmm. Jarenlang vergeleek ik mezelf met Leila Ali, de dochter van Muhammad Ali. Mm-hmm. Wij waren eerst vriendinnen en op een gegeven moment ging zij boksen. Toen werd ze een beetje tegenstander. Op een gegeven moment, toen zij haar hand, toen zij besloot om bokshandschoenen aan te trekken, kreeg ze in één keer een waanzinnig bedrag. Daar had ik al die jaren voor moeten knokken. En toen dacht ik, wauw, dat is niet eerlijk. En woest werd ik. Wauw, hoe kan het nou? Zij krijgt dit en ze krijgt dat. En HBO dit en Showtime dat. En oh. En toen ben ik gaan nadenken. Ik kreeg toen maagsfeer. En toen ben ik gaan nadenken, denk ik, oké, Loes. Wat is dit? En toen kreeg ik het inzicht. Haar vader was athlete of the century.
Mm-hmm.
Als jouw vader een advocatenbureau heeft in New York en jij slaagt met hakken over de sloot voor jouw rechtenstudie, dan kan je zo beginnen. Kan je zo instappen. En iemand die voor het eerst in de generatie rechter afstudeert en als broekie rookie onderaan moet beginnen, ook al heb je straight A's, moet er iets harder aan trekken.
Mm.
En dat is niet eerlijk. Dat is zo. Dus hè, ik ging verder
effect
kijken.
Effect of life.
Effect of life is, waar kom je mee binnen? Genetisch, waar kom je mee binnen? En dat is niet dat je voorbestemd bent om dit of dat. Maar dan moet je er soms gewoon harder aan trekken als eerste generatie. En het is niet eerlijk. Dan moet je er gewoon harder aan trekken.
Dus, maar dan is er geen ruimte voor zelfmedelijden?
Nee.
En dat is er niet in jouw leven, of wel?
Nou, natuurlijk heb ik zeker mijn momenten waar ik mezelf heel zielig vind. En
deelde dan één met mij. Om mijn leven ook een beetje aangenaam te maken. Ik voel mezelf zo.
Nou, bijvoorbeeld dat ik kies ervoor om in mijn koffer te leven en te reizen. En dan vind ik het soms heel vervelend. Dat ik altijd bij mensen in zit. Als iemand gaat zitten zeiken van... dat kopje, dat hoort niet daar.
Ja.
Dan denk ik...
Dat snap ik trouwens ook wel, dat je je daar aan erg had.
Ja, of, nou, sorry dat ik het zo zeg. En sorry, mijn excuus voor de mensen waar ik bij verblijf.
Ja. U weet niet wat voor vlees u in de kuip heeft. U kunt daar ook gewoon die koffer gewoon dicht doen en haar daarin opvouwen. Ze biedt heel weinig tegenstand.
Jij zei tegen mij, voordat het programma begon, goh, wat fijn, dat zou ik ook willen.
Leven uit de koffer, dat vind ik romantisch klinken, ja.
Ja, en dat is het ook. Maar dat is net wat ik ervoor kies. Als ik kies, dat is romantisch, dan is dat romantisch. En als ik kies, het is vervelend om... Waar heb ik dit liggen? Heb ik het daar liggen? Heb ik het bij me? Heb ik het allemaal bij me? Alles inpakken. In mijn handtasje zit letterlijk alles. Al mijn paspoorten. 2 rijbewijzen. Al mijn kaarten. Nederlands kaart. Amerikaanse permits. You name it. Het zit erin. Dus daar moet je altijd aan denken. En ook als ik weer ergens strand. Hoe gaat hier de deur open? Hoe werkt deze wasmachine? Waar is de gezondheidswinkel?
Ja. En waar kan ik yoga doen? Ga maar iets op je tegel schrijven. Dat heb je al gedaan. Ja. Je zei net heel leuk en ik vind het ook lief, ergons.
Ja.
Toen was Amsterdam-Noord was opeens heel dichtbij.
Leuk, hè?
Ergons. Nou, eens even kijken wat je ergons op je tegel hebt geschreven.
Waar verlang jij naar?
Waar verlang je naar? Vraag hart Lucia Rijker. Dat is die vraag die je moet beantwoorden, toch?
Het is een inquiry. Dus dat is een soort van, dan kun je de hele dag mee rondlopen.
Ja.
En dan kun je kijken wat voor antwoord komt. En dat hoeft niet meteen te zijn, maar gewoon als je iets najaagt, kun je je vragen, waar verlang je eigenlijk werkelijk, moet ik werkelijk naar?
Ja. Maandag begint die serie op televisie. Hij is zeer de moeite waard. Een spiegel, ook voor onze kijkers, zeer. Dankjewel, Lucia Rijker, dat je hier was.
Dankjewel.
Dank mevrouw Rijker, dit was aflevering 4184. Morgen om 19:30, Mangiare, het lekkerste programma van Radio 1. Wij zijn er maandag weer, ja, wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. Tot dan.
NTR. Speciaal voor iedereen.